Dat komt door die gekke microfoon. Als u allemaal lawaai maakt, gaat deze uit. Dus het is of u of ik. Dit komt niet op het bandje trouwens. Oh. Nou, ik heb ze maar een beetje in willekeurige volgorde hier staan. Maar u hebt een hele stapel vragen gesteld. En daar ben ik heel blij mee. Want A geeft dat gelegenheid om nog allerlei onduidelijkheden te verhelderen. En dat is wel nodig hier en daar. Maar dat is allemaal door mijn schuld gekomen dat ik het niet duidelijk genoeg verteld heb. En bovendien blijkt dat u belangstelling hebt voor het onderwerp. Dus dat geeft goede moed om voor te gaan. Hier zegt iemand, het is mij nog niet helemaal helder wat u onder het koninkrijk van God verstaat in het Oude Testament. Was dat er toen al of waren er alleen maar profetieën? Goed om het nog eens even samen te vatten, want er zit inderdaad een zekere dubbelzinnigheid in. Als je bedenkt dat God koning is, en dat wordt ook al in Exodus 15 gezegd, en dat geldt natuurlijk al net zo goed in Genesis 1, dan kun je zeggen in die algemene betekenis is het koninkrijk Gods er geweest vanaf het begin van de schepping. Want God regeert. Maar het koninkrijk Gods in eigenlijke zin, als gesteld onder de voeten van de Zoon des Mensen, is toekomstig. Dat is in het Oude Testament. En dat is het strikt genomen vandaag aan de dag nog steeds. Ook al hebben wij te maken, maar dat gaan we de volgende keer zien, met het koninkrijk Gods in een verborgen vorm, nu Christus verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Dus in die striktere zin van het woord, als het koninkrijk dat onderworpen is aan de voeten van Christus, is het nog toekomstig en hebben we dus alleen te maken met profetieën. De volgende vraag zegt, u heeft niets gezegd over de plaats van de Heilige Geest in het Oude Testament. Nou, draai dat bandje nog maar eens af. Ik heb geciteerd uit Jesaja 3 vers 5, tenzij iemand wederom geboren wordt uit water en geest, zal hij het koninkrijk Gods niet zien. En dat heb ik verbonden met Ezechiël 36, waar we lezen dat door de Heilige Geest het water toegepast wordt op de harten van de Israëlieten en dan zullen die harten gereinigd worden. En dan zal de geest ook in die harten komen wonen. In die zin heeft de Heilige Geest een belangrijke rol met betrekking tot het koninkrijk Gods. Want mensen die in dat koninkrijk een plaats krijgen, zijn daartoe voorbereid en bewerkt door de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die ons tot verootmoediging brengt. En dat is de noodzakelijke voorwaarde. Tot verootmoediging over onze zonden en tot het aannemen van het werk van de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden gestorven is. Dus de Heilige Geest heeft wel degelijk daarin een rol en het is goed om dat nog dan even te onderstrepen. Hier citeert iemand de woorden van Jezus: niemand komt tot de Vader dan door mij. Anders gezegd, wie de Zoon niet heeft, die heeft de Vader niet. Dus de huidige Joden hebben God de Vader niet. Dus alle Joden leven in één grote leugen. Maar het is en blijft Gods volk. 1. Waakt God over de blinde Joden? 2. Gaan de niet belijdende Joden toch naar de hemel omdat God barmhartig is voor zijn volk? En daar wordt ook nog een Bijbelse onderbouwing bij verlangd. Dus het is niet iemand die zomaar met alles genoegen neemt. Ja, dit is een vraag voor een avondvullend programma natuurlijk, want er zit heel wat aan vast. In de eerste plaats dit. Israël is en blijft Gods volk. Enerzijds. Anderzijds, Hosea 1 zegt dat over het volk geschreven is, lo ami, niet mijn volk. Als het volk God niet wil, dan moest God zich daarvan distancieren. Ik had bijna gezegd, dan wil hij dat volk niet. Maar juist door zich ervan te distancieren, hoopt hij dat zij tot belijdenis en inkeer komen. En dat lo ami weer wordt, ami, mijn volk. Lees Hosea 1. Dus in die zin heeft God een plan met zijn volk en laat hij dat volk ook nooit los. Dat vinden we zo duidelijk in Romeinen 9 tot 11. Maar als je zegt Israël is nog steeds Gods volk, dan moet je daar voorzichtig mee zijn dat je daar dan niet te vergaande conclusies uittrekt. Want het is wel degelijk waar dat niemand tot de Vader komt dan door hem, door de Heer Jezus Christus. En wie niet in de Heer Jezus gelooft, of je nou Jood of Veluwenaar bent, dat maakt geen enkel verschil. Als je de Heer Jezus niet kent, dan ken je ook de Vader niet. Dan moet u niet doordraven dat ze dan dus totaal geen verbinding met de vader zou hebben, want de vader zelf laat dat volk nooit los. Maar zoals gezegd, dat feit op zichzelf mag ons niet tot al te onvoorzichtige conclusies leiden. Elk mens kan alleen maar met God in verbinding komen langs de weg van de verbrijzeling, de weg van de verootmoediging. God zegt tot zijn volk in Jesaja 57, ik woon bij in de hoge en in het verhevene, maar ik woon ook bij degene die van een verbroken en verbrijzelde geest is. Dat geldt voor elke Jood en dat geldt voor elke heiden. Elk mens wordt uiteindelijk door God verbrijzeld, hetzij bij de bekering, hetzij in het eeuwige oordeel. Er is geen andere weg, ook niet voor de Jood. Dat is de les die juist de grootste theoloog van Israël in die dagen, Nicodemus, had te leren. Dat ook grote theologen gewoon langs de weg waar iedereen langs moet gaan, via de weg van de bekering en de wedergeboorte, alleen maar bij God kan uitkomen. Daar maakt de Heer Jezus duidelijk dat de Jood van nature niet zomaar bij God is. Wel in een heel algemene zin, als behorende tot dat volk dat God ook niet loslaat. Maar niet in een bijzondere zin, want dan moet daar eerst de wedergeboorte geweest zijn. Als hier dus staat, waakt God over de blinde Joden, dan is het antwoord natuurlijk ja. Want er zijn er vele onder die blinde Joden die, zoals ik dat straks uitdrukte, een messiaans hart hebben. En dat is een groot verschil. Er zijn goddeloze Joden en goddeloze heidenen. En sommige van die goddeloze Joden, zoals een Marx of een Freud, hebben geweldige invloed in onze cultuur uitgeoefend. Dat waren Joden die met God niets te maken wilden hebben. Er zijn er ook vele, zeker op een dag als vandaag, op Joods nieuwjaar, die met echte verootmoediging tot God gaan. En wie harten werkelijk verlangt naar de Messias. Dat is een messiaans hart. Dat het deksel nog op hun aangezicht is. Ja, God heeft zelf dat deksel erop gelegd. En hij zal het er ook op zijn tijd weer van afhalen. En hij waakt over zulke mensen. En op zijn tijd zullen zij ook het licht zien. En zullen zij ook Gods barmhartigheid leren kennen. Maar langs dezelfde weg waar langs elk mens die leert kennen. En dat is langs de weg van de Heer Jezus Christus. En het werk dat hij heeft volbracht. Als het volk Israël weer in het land hersteld wordt, gaat u dan niet terug tot voor het kruis? Dan moet toch ook de tempel enzovoort hersteld worden? Ja, hebben u daar iets op tegen? Ezechiël 40 tot 45 beschrijft uitvoerig het herstel van de tempel. In zulke details, dat als je dat wil vergeestelijken, dan denk ik, waarom heeft de Heere God zoveel moeite gedaan om tot in details die bouwplannen te beschrijven? Maar ik snap uw probleem best wel, want ik heb die vraag al misschien wel een van de top 10 vragen die ik in mijn leven gekregen heb bij bijbellezing. Hoe kan dat nu? Is dat teruggaan tot voor het kruis? En het antwoord is nee. Laat mij een tegenvraag mogen stellen. Wat was nou de werkelijke betekenis van de offers in het Oude Testament? Hadden die offers in zichzelf enige waarde? Nee. Geen bloed van stieren of bokken kan zonde wegnemen, lezen we in Hebreeën 9. Ze hadden alleen maar betekenis in zover ze vooruitwezen naar het offer van Christus. Ja of nee? Nou, waarom zouden er nu niet evenzeer offers kunnen zijn? Straks in Israël, niet voor ons. Wij gelovigen uit de heidenen hebben een heel andere positie in de regeringswegen van God. God scheert ons niet allemaal over één kam. Maar waarom zouden straks de offers die Israël brengt en die in zichzelf ook geen enkele waarde zullen hebben, niet kunnen terugzien op het werk dat Christus heeft volbracht? Offers in zichzelf betekenen niets, of het nou voor of kruis is of na het kruis, maar alleen maar in zoverre ze vooruitwijzen of terugverwijzen naar het kruis. En dat is niet teruggaan tot voor het kruis. Het is eenvoudig de profetieën die God al voor het kruis in het Oude Testament uitgesproken heeft, serieus nemen. Daar gaat het om. En dan gaat het niet alleen maar hierover. We lezen in Zacharia 6, ik meen in vers 12 of 13, dat de Messias zelf die tempel zal bouwen. Dat is toekomstmuziek. En dat wordt er in verband gebracht met het grote herstel van Israël. Hij doet het natuurlijk niet met eigen handen. Salomo heeft de tempel gebouwd, maar daar had hij wel zijn mensen voor. Maar toch, dat staat er net zo mooi. De zoon van Salomo, die zoon van David, zal zelf de tempel bouwen. En die zal een heel bijzondere plaats innemen in het Jeruzalem, dat het middelpunt zal vormen van het Messiaanse Rijk. Hoe is het met het eeuwige leven van de Joden die gestorven zijn de laatste 20 eeuwen? Lieve mensen, daar ga ik niet over. Ik kan niet in Gods boeken kijken, ik kan niet in Gods harten kijken. Ik weet wel één ding. Als iemand, wat ik nou maar weer zo mooi aan omschrijf, als een messiaans hart heeft. En het deksel is op zijn aangezicht. Hij heeft het niet gezien en hij kon het ook niet zien. Dan zal God zo iemand genadig zijn. Als hij zich voor God verootmoedigd heeft langs de weg van de verbrijzeling. En het vertrouwen op de barmhartigheid van God. Maar dat geldt niet alleen maar voor Joden. Dat geldt voor elk mens in deze wereld die het evangelie nooit gehoord heeft. Maar die met verootmoediging tot God komt en zijn zonde voor hem beleidt en vertrouwt op de barmhartigheid van God. Jezus kwam tot de zijnen, maar die hebben hem niet aangenomen. Is dat een aanwijzing dat bij zijn tweede komst de kerk hem niet zal aannemen? Nou, dat laatste is op zichzelf wel waar, maar dat is niet, en dat blijkt niet uit dat vers in Johannes 1. Maar wat wel waar is inderdaad, is dat de geschiedenis van de christenheid, laat ik het liever zo zeggen, in veel opzichten lijkt op die van Israël. Ook daar een massa die in naam christelijk heet, maar geen enkele boodschap aan God, aan de God van de Bijbel heeft. Voor wie het christendom alleen maar een uitwendige vorm is en daaraan ze innerlijk geen deel hebben. En daarnaast zijn er velen die de Heer Jezus lief hebben met een waarachtig hart. Maar die vormen zo langzamerhand een overblijfsel wereldwijd. Dus in die zin is er wel een grote parallel. Maar de tekst in Johannes 1 gaat over Israël. Ik meen dat u zei dat er in Zacharias 12 vers 10 staat dat bij de wederkomst de wonden in de zij te zien zijn. Dat klopt, dat heb ik gezegd. Maar Jezus heeft toch een verheerlijkt en volmaakt lichaam waar geen littekens op te zien zijn. Als dat zo is, geachte vraagsteller, verklaar mij dan eens hoe de Heer Jezus na zijn opstanding, toen hij dat volmaakte lichaam bezat, tegen zijn discipelen kon zeggen, tegen Thomas kon zeggen, kom met uw hand en leg die in mijn zijde, of steek die in de wonden in mijn handen. Er staat nog niet eens littekens zelfs, er staat zelfs wonden. Dus natuurlijk is dat een uitzondering. Ik veronderstel dat als wij geschonden zijn in ons lichaam, dat daar in de opstanding niets meer van te zien zijn. Maar deze wonden van de Heer Jezus hebben wel een heel bijzondere betekenis. En die zullen te zien zijn. De stelste Bijbel spreekt niet eens over littekens, maar over wonden. Als een herinnering aan het werk dat hij volbracht heeft. En zijn lichaam was al volmaakt bij de opstanding. Doordat hij naar de hemel ging, is dat lichaam daar niet volmaakter van geworden. En dus zo goed als ze daar te zien waren, die tekenen, ook de wond in de zijde, zo zal dat straks blijkbaar ook bij de wederkomst het geval zijn. Nu komt er weer een vraag voor een avondvullend programma. Een hele moeilijke. Als dat God de val heeft toegelaten met als gevolg veel ellende en lijden, is dit niet in strijd met zijn liefde? Ook die hoort bij de top 10. En niet alleen maar aan vragen die aan mij gesteld zijn, maar die door alle eeuwen heen weer gesteld zijn. Het meest verstandige antwoord dat ik op deze vraag ken is, het lijkt er inderdaad op dat een God die de zondeval toelaat, die had kunnen verhinderen, dat kon hij inderdaad, dat dat in strijd is met zijn liefde, want kijk maar hoeveel ellende dat teweeggebracht heeft. Tenzij langs de weg van zondeval en verlossing uiteindelijk een betere wereld bereikt kan worden dan ooit mogelijk was geweest zonder de zondeval. Hebt u dat mondvol kunnen volgen? Ja, ik dacht ik wel dat je dat. Maar weten Martine, ik zal het speciaal voor Martine nog een keer zeggen. Maar het is ook een heel belangrijke zin, ze willen hem ook opschrijven, want hij is ook heel belangrijk. We noemen dat wel eens een keer in de theologie of in de filosofie de beste van alle denkbare werelden. Men probeert zich dat heel menselijk voor te stellen, stel je voor dat God een optie had gehad uit een aantal verschillende werelden. Dat had hij natuurlijk, want hij kon zelf bepalen wat voor wereld hij wilde scheppen. Dan is de best denkbare wereld die wereld waarin God inderdaad nu op weg is. De weg niet alleen van de zondeval, maar natuurlijk van de verlossing. Door de verlossing zijn hogere zegeningen te bereiken, zullen we uiteindelijk veel grotere zegeningen bereiken dan Adam ooit verloren heeft bij de zondeval. Maar zeg Martine, hij zegt niet hetzelfde, hij zegt het nou weer met andere woorden, maar zij is mans genoeg om het toch op te schrijven. Daarom zei de grote kerkvader Augustinus al van de zondeval, o gelukkige val, of gelukkige schuld, felix culpa. Dat klinkt merkwaardig, maar hij bedoelde er precies hetzelfde mee. Die val op zich was niet gelukkig, dat was de grootste ramp die ons kon overkomen. Maar langs die weg, nou zeg ik het weer net zoals net Martine, langs die weg is een betere wereld in het verschiet dan ooit denkbaar zou zijn geweest zonder de zondeval. En dat is het meest wijze antwoord dat ik op deze moeilijke vraag ken. Want daardoor blijft gehandhaafd dat het Gods liefde is die op weg is naar het einddoel. En dat het dus niet in tekort, ten koste gaat van Gods liefde. Integendeel, dat Gods liefde deze weg heeft gekozen is juist het bewijs van zijn liefde. Dan blijven er nog moeilijke vragen genoeg over, maar die hebt u gelukkig niet gesteld. Zoals, dan heeft God dus eigenlijk die zondeval wel gewild. Zie, ik zag het aan uw gezicht. En dat is nou precies, dat heb je altijd met mysteries in de Bijbel. We komen daar nog meer voorbeelden van tegen. Met mysteries in de Bijbel moet je altijd kijken voor dat dus. Net hadden we ook zo iemand die zei, ja dus. Er waren drie dussen achter elkaar. En dan weet je bijna zeker dat het misgaat. Want dan moet je alle factoren kunnen overzien voordat je al die dussen allemaal op elkaar kan stapelen. En dat is hier ook zo. Je mag niet zeggen dat God de zondeval gepland had. Je mag God nooit tot auteur van de zonde maken. God haat de zonde. Hij kan de zonde op zich niet willen. En toch blijft het waar dat langs de weg van de zondeval een betere wereld, de best denkbare wereld mogelijk is. Dat kunnen wij niet verder uitpluizen. Dan kom je in tegenspraak terecht. Dan kom je in tegenstrijdigheden terecht. Dus je moet dat soms naast elkaar laten staan. Dat God de zondeval op zich niet gewild kan hebben en er niet de oorzaak van genoemd mag worden. Maar dat anderzijds alleen langs deze weg de best denkbare wereld mogelijk is. Hoe kun je weten of een psalm over een aardse koning gaat of over de Messias? Sommige psalmen hebben verzen die voor aardse koning en messiaanse gelden en even later slechts voor aardse. Kun je dan zeggen dat de psalm messiaans is? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk kunnen we alleen maar zeggen dat een psalm messiaans is in het licht van het Nieuwe Testament. Dat wil niet zeggen dat de Joden ook niet verschillende psalmen als echt messiaans aanwijzen. Maar pas als een psalm in het Nieuwe Testament wordt geciteerd en toegepast wordt op de Heer Jezus, dan kun je zeggen het is een messiaanse psalm. En dat geldt voor een stuk of 10, misschien iets meer. Maar dat wil niet zeggen dat zulke psalmen uitsluitend messiaans zijn. De psalmist zal in psalm 8 heus wel aan Adam gedacht hebben. En de psalmist zal in psalm 21 heus wel aan de zoon van David die toen op de troon zat gedacht hebben. En zo geldt dat voor elke psalm. Elke psalm had zijn eigen plekje in de heilsgeschiedenis in de tijd waarin de psalmist schreef. Of in de nabije toekomst. En toch zie je in heel veel van die psalmen dat er een dieptedimensie in zit. Dat die psalm hoger reikt dan alleen maar voor die koningen van toen kon gelden. Neem op psalm 2, dat is vast een gewone inhuldigingspsalm geweest voor elke Davidische koning. Maar toch die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ja, dat kun je symbolisch zeggen van zo'n zoon van David. Maar alleen van de Heer Jezus kun je dat letterlijk zeggen. Zo wordt het ook in Hebreeën 1 op hem toegepast. Dus die psalmen zijn allemaal in eerste instantie op Davidische koningen van toepassing. Maar even zo goed reiken ze altijd daarboven uit. En in minstens 10 gevallen weten we dat ook door nieuwtestamentische schriftaanhalingen. Maar, maar als we die 10 bekijken, dan kunnen we het zelf ook op een heleboel andere psalmen toepassen. Neem op psalm 72, psalm over Salomo. Over de regering van de Messias in het Vrederijk. Een hele mooie koningspsalm. Een van de mooiste in het hele psalmboek. Psalm 72. Ja, dat gaat over Salomo. Dat is heel duidelijk. Maar wie kan nou over het hoofd zien dat die psalm uiteindelijk vervuld wordt in de Messias? Dat is dus het kenmerk. Die psalmen zijn nooit helemaal goed van toepassing op die koningen van toen. Ze gaan verder of ze gaan dieper. Dat is wat ik met die dieptedimensie bedoel. En uiteindelijk vinden ze hun vervulling dus in de Messias. Andere vraag. Maria was toch een afstammeling van David? Ja, dat hangt er vanaf hoe je Lucas 3 uitlegt. We kunnen niet strikt bewijzen dat Maria ook een afstammeling was van David. Maar het is wel zo dat de traditie, het geslachtsregister van Lucas 3, gewoonlijk op Maria betrekt. En als dat zo is, maar ja, dat moet dus op zichzelf bewezen worden. dan zou dat dus inderdaad zo zijn. Maar al zou Maria een afstammeling van David zijn, je kunt niet via een moeder recht verwerven op de troon van David. Dat is ook in het Westen al heel lang nog zo geweest, dat koningstronen niet via vrouwen vererfd worden. In Nederland natuurlijk wel, en ook in andere landen al heel lang. Maar in Israël zeker niet. Dus al zou Maria een afstammeling van David zijn geweest, dan zou dat niet voldoende zijn geweest als grond voor zijn koningschap. Iemand anders wees ook op de zegen van Jozef in Genesis 49. Dat is ook heel mooi, want er zijn natuurlijk twee bijzondere messiaanse gestalten in die zegeningen van Jacob. Juda als koningsvader, dat is de koningsstam geworden, maar ook Jozef. Jozef niet zozeer als koningsstam, maar Jozef vooral in zijn eigen persoon. Er is nauwelijks een persoon te vinden in de Bijbel die een mooier type, een type van de Heer Jezus is dan Jozef. Eerst in zijn lijden en daarna in zijn verheerlijking tot onderkoning van Egypte, die dan vervolgens ook de verlosser wordt van zijn eigen geslacht, van zijn eigen vader en zijn broers, dus de verlosser van Israël. Dus in die zin is ook Jozef een messiaanse gestalte. Maar ja, als we alle typen van het Oude Testament erbij betrokken hadden, dan had die lezing nog veel langer geduurd. Waarom komen die koningspsalmen voor de leiderspsalmen? Ik heb het wel genoemd, maar ik heb het een beetje kort gezegd. Je zou het andersom verwachten. En een reden die ik ervoor zou kunnen bedenken is dat die koningspsalmen vooruitwijzen profetisch, maar dat ze als het ware aangeven, denk erom, als Christus straks koning zal zijn, mag nooit de herinnering aan zijn lijden verbleken. Want zijn lijden is de basis van zijn koningschap. Vandaar dat die psalmen zo op elkaar volgen. En je dus eerst zijn koninklijke heerschappij ziet, en dan als een soort terugblik, als een soort herinnering die niet mag verbleken, de herinnering aan zijn lijden. Als u een betere verklaring weet, hou ik me aanbevolen, maar zo heb ik het voor mezelf uitgedacht. Of van anderen gehoord. We hebben niet zoveel van onszelf. Veel van de profetieën aangaande Jezus in het Oude Testament worden door de Joden niet beschouwd als gaande over de Messias, dacht ik. Daar hebt u gelijk aan. Wij zien vanuit het Nieuwe Testament dat dat zo is, maar hoe zou je dat vanuit een Joodse bril kunnen ontdekken? Dat kan niet. Dat kan niet. U vraagt iets onmogelijks. Wij kunnen dat alleen maar met het Nieuwe Testament in de hand of op de neus als bril waardoor we heen kijken. Ik heb eens tegen een Nederlandse rabbijn gezegd, eigenlijk hebben wij allebei een totaal verschillend Oude Testament in de handen. Want wij kijken naar dat Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament en u kijkt ernaar door de bril van de Talmud. En daar was hij het roerend mee eens. Het is heerlijk als je het dan ook eens samen eens kan zijn over iets. We hebben een verschillend Oude Testament. Ik heb een grote Joodse commentaar over het Oude Testament. En heel vaak als ik dus een echt Messiaanse tekst tegenkom, dan denk ik heel gauw kijken hoe de Joodse commentaar daar nou mee omgaat. Dat is natuurlijk heel verrassend. En dan bijvoorbeeld Psalm 45, waar tot de Messias gezegd wordt, dat past helemaal in lijn met bij wat ik vanavond al gezegd heb, waar tot de Messias gezegd wordt, uw troon, o God, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Ja, dat is zo vreemd. In het Nieuw Testamentisch licht is dat volkomen duidelijk. De Zoon is uit de Vader. Hij is God zoals de Vader God is. Maar een Joodse verklaring die dus absoluut niets daarvan wil weten dat de Messias God de Zoon zou zijn, of goddelijk zou zijn zelfs, dat is verwerpen zij, dat noemen zij een christelijke dwaling, ja, die zal dus met zo'n psalm moeite hebben. En dan worden dus allerlei omwegen gebruikt om van de kracht van zo'n uitspraak af te komen. Dat vind je dan in die commentaren terug. Op Grote Verzoendag is de stier een beeld van Jezus, zei u. Welk beeld vertegenwoordigt dan die eerste bok en de weggaande bok? Nou, ik zou zeggen, wat dacht u nou? Ik zou zeggen, kom volgende week op Grote Verzoendag. Ik ga dan spreken over die drie dieren. Is dat een idee? Ja, als jullie allemaal komen, wordt die zaal te klein. Het is maar een klein zaaltje. Maar daarom zal ik u vast nu het een beetje uitleggen. Alle drie de dieren spreken natuurlijk van het werk van de Heer Jezus. Of je nou het brandoffer neemt in Leviticus 1, of het spijsoffer in Leviticus 2, of het vredeoffer in Leviticus 3, of het zondoffer in Leviticus 4, of het schuldoffer in Leviticus 5. Het zijn allemaal beelden van de Heer Jezus. Maar je hebt ze allemaal nodig om een compleet plaatje te krijgen van zijn werk. Zoals je 4 evangeliën nodig hebt. Om een beeld te krijgen, een beetje compleet beeld van zijn persoon en zijn werk. En zo is het ook met de offers. Dan hebben die 5 offers nodig. En zo heb je op de grote verzoendag 3 offers. En eigenlijk nog veel meer. Totaal zijn dat 17 offerdieren. Kun je natellen. Als je Leviticus 16 leest en ook nog eens een keer nummerie 28, 29 daarbij betrekt. 17 offerdieren, want er zit ook nog een brandoffer bij. Deze 3 vormen samen het zondoffer. Van de stier staat dat Aaron die moet brengen voor zichzelf en zijn familie. Van de eerste bok wordt gezegd, die is voor het volk, de verzoening voor Israël. En de tweede bok is, vormt daarmee 1 geheel. Het zijn 2 bokken die samen het ene zondoffer vormen. Op die tweede bok werden de zonden van het volk gelegd en de woestijn ingestuurd. Zoals straks bij de wederkomst van Christus, als het ware Israël zich dat zo zal bewust worden dat hun zonden gelegd zijn op de Heer Jezus die ze weggedragen heeft. Maar en al die 17 offers die op Grote Verzoendag gebracht werden, zijn alle 17 heenwijzingen naar het werk van Christus. Nu komt er weer zo'n dus vraag. De mens Jezus is God, maar deze mens bidt tot God zijn Vader. Het is toch wel vreemd dat Jezus tot zichzelf bidt. Ja, dat komt door uw gedus. Luister. De Heer Jezus zegt op het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit is ook een mysterie. We hebben al 3 mysteries gehad. Het mysterie van de 3-eenheid. Het mysterie van wat we dan noemen in de theologie de 2 naturen van Christus. Goddelijke natuur en menselijke natuur. Daar gaat het hier over. En het 3e mysterie was de verhouding tussen Gods plannen met deze wereld en de menselijke verantwoordelijkheid. Die zondeval kwamen niet van God, die kwamen van de mens. Maar ze passen wel precies in Gods plan. Dat is ook een mysterie. Het zijn 3 mysteries al. En dat op de eerste avond al, kun je nagaan. 3 mysteries die wij wel kunnen beschrijven, maar niet kunnen vatten in 1 logisch schema. En dat is hier ook zo. Het is al het oude probleem, kun je zeggen, zoals Rooms-Katholieken zeggen, dat Maria de moeder van God is. De redenering gaat ook op deze manier. Maria is de moeder van Jezus, Jezus is God. Conclusie, Maria is de moeder van God. Waarom schrikken wij voor die conclusie terug? Omdat Maria de moeder van de Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur. Maar je kunt niet zeggen dat zij zijn moeder is naar zijn goddelijke natuur. De Heer Jezus is 1 persoon, maar 2 naturen. Als mens hier op aarde kon hij bidden tot zijn God. En kon hij zelfs door God verlaten worden. Als mens was hij vastgebonden aan het kruis. Als God, ik citeer Hebreeën 1 vers 3, droeg hij alle dingen door het woord van zijn kracht. En moest hij zelfs het hout en de spijkers de kracht geven om hem aan het kruis te houden. Daar komen wij nooit uit. En dus kun je die hele waarheid terzijde schuiven, omdat je je logica tot maatstaf maakt, of je kunt eerbiedig het mysterie als zodanig respecteren. Als de Heer Jezus uitspraken doet, moet je vaak afvragen, zegt hij dit als God of zegt hij dit als mens? Als hij tot God zegt, mijn God, dan spreekt hij als mens. Maar als hij in Johannes 17 spreekt tot de Vader, dan is het een goddelijk persoon die spreekt tot een goddelijk persoon. De Zoon die spreekt tot de Vader. En het mooie is dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat we het ook weer niet te ver uit elkaar gaan halen. Want in Johannes 3, althans in de Statenvertaling, in de NBG-vertaling is weggelaten. Johannes 3 vers 13 staat de Zoon des Mensen die in de hemel is. In de hemel is? Was de Heer Jezus in de hemel terwijl hij met Nicodemus praatte? Ja, als goddelijke Zoon. Maar hij noemt zich daar de Zoon des Mensen. En omgekeerd, als hij zegt, niemand weet van die dag en van dat uur van de wederkomst, ook de Zoon niet. Dan noemt hij zich daar met zijn goddelijke naam. Maar het gaat over hem als mens. Als mens kent hij niet alle plannen van God. Nou, dan gaat het u helemaal duizelen en dit op het late uur. Weet u wat? Koop het bandje of de cd en draai 4 keer af en u snapt het ook. Het laatste briefje. Dat mag ook wel, want het is 5:10. Maar we zijn ook 7:55 begonnen, dus dat kan nog. Bij de wederkomst van Christus zal er geen ongerechtigheid meer zijn. Hoe zal Jezus aankijken tegen de ongerechtigheden van het nu? Ik denk aan Psalm 94. En hoe kan ik als Christen hier een positieve bijdrage aan leveren? Is dat niet een mooie vraag voor de laatste, als laatste? Weet u waarom? Omdat mijn antwoord luidt, kom ook de volgende 6 keren. Dan gaan we deze zaak uitvoerig beantwoorden. Want hier gaat het over de betekenis van het Koninkrijk Gods voor ons nu. En dat is een heel nieuw facet. En dan gaan we de volgende keer aan de hand van de evangelie uitleggen. En dan zien we, wij hoeven niet te wachten op de wederkomst om het Koninkrijk binnen te gaan. Door de wedergeboorte zijn we het nu al binnen gegaan. Hé, maar het Koninkrijk komt toch straks? En toch al nu binnen gegaan? Mooi, hè? Gaan we de volgende keer uitleggen. Tot ziens.